Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair, vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag getuigen de vier grote techtopmannen van Apple, Google, Facebook en Amazon voor het Amerikaanse congres. Ze worden ondervraagd over mogelijk machtsmisbruik in een historische committee hearing. Een van de weinige manieren waarop deze megabedrijven nog verantwoording afleggen. Voor politici een buitenkans, maar voor de topmannen een dag om zeer op hun hoede te zijn.
Gentlemen, we welcome you to our hearing today. There's a blue pamphlet at the table.
Het ritueel is altijd hetzelfde. De verhoorden komen binnen. Meestal zijn dat mannen. Ze schuifelen naar voren naar het bankje waar ze zich een beetje installeren.
I'd like you to rise and those who will be testifying as well with you to rise.
Bas Blokker is Amerika-correspondent met als standplaats Washington.
Meestal zit er een advocaat of een andere jurist naast hen. Om ze van dienst te kunnen zijn als het echt lastig wordt.
If you raise your right hand.
Ze beloven, zweren, dat ze de waarheid gaan vertellen.
Do you swear that the testimony you're about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Please consider yourself to be under oath.
En dan worden ze welkom geheten door de voorzitter van de commissie.
And we'd like to ask each of you to identify yourself, including those who are accompanying the witnesses, so we can have that for the record.
En dan gaat het beginnen.
En wat zijn dit voor een momenten, Bas, zo'n congressional hearing?
Ik vond het een raar fenomeen toen ik in de Verenigde Staten kwam. Het is een spektakel. En hoe belangrijker de hearing, en de hearing van vandaag is heel belangrijk, hoe meer spektakel. Waarom? Omdat er meer camera's op staan.
Want wat gaat er vandaag gebeuren? Wat is dat voor een hearing?
We are inching closer to the congressional antitrust hearing involving some of the Bay Area's biggest tech companies.
This is a first of its kind event for big tech and it is years in the making.
Vandaag is er een hearing van een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Die wil van de vier grote techbedrijven.
Amazon's Jeff Bezos, Apple's Tim Cook, Sundar Pichai of Alphabet en Facebook's Mark Zuckerberg.
Alphabet, het moederbedrijf van Google. Amazon, het grote verkoopbedrijf. Apple en Facebook, het grote sociale platform.
All set to appear virtually before the House Judiciary Antitrust Subcommittee on Wednesday.
Die mensen worden ondervraagd over de monopolistische activiteiten van hun bedrijf.
The hearing will mark a rare public interrogation of big tech's most powerful leaders. The tech titans are expected to defend their company's growing power to skeptical lawmakers.
Want dit is werelds machtigste tech-kwartet.
Ja, aan de topman van Google zullen ze vragen waarom bevorderen jullie je eigen zoekresultaten en gaan de advertentieinkomsten altijd eerst naar Google. Amazon zullen ze vragen, waarom duw je eigenlijk alle concurrentie weg? En hoe eerlijk is dat? En wat voor wurgcontracten hebben jullie met jullie pakjesbezorgers? Aan Apple zullen ze vooral vragen misschien stellen over de iTunes Store. Waarom je daar gedwongen winkelnering moet doen? Wil je met je app op je iPhone komen? En Mark Zuckerberg gaan ze vragen, gaat u echt alles opkopen wat u voor de voeten loopt, meneer Zuckerberg?
En waarom is dit zo'n belangrijk moment dat deze mannen daar verschijnen?
Nou, dat is eigenlijk precies wat ik heb geprobeerd te doen de afgelopen dagen. Ik heb naar een paar oude, in het geheugen gegrifte hearings gekeken. En geprobeerd daar mensen omheen te spreken. Om te kijken, wat is het nou dat maakt dat dat in het geheugen blijft steken? Waarom is de ene hearing belangrijk en kunnen we zo beelden daarvan oproepen? En waarom bij anderen niet?
Wanneer hebben we dit eerder gezien in de geschiedenis? Zo'n moment als vandaag?
De eerste waar ik naar heb gekeken was in 1994. Dus dat is 26 jaar geleden.
This is an historic hearing. For the first time ever, the chief executive officers of our nation's tobacco companies are testifying together before the United States Congress.
De Camelman, de Marlboro, ze waren er allemaal. Ze zaten naast elkaar.
My name is Joe Taddeo. I'm president of U.S. Tobacco.
My name is William Campbell, president of Philip Morris USA.
En dat versterkt het idee dat zij in het beklaagde bankje zitten. Weet je, we hebben ook grote maffiaprocessen zien er ook zo uit. Dus het visueel geheugen werkt ook zo. Deze mannen zitten omhoog te praten tegen de mensen die het volk vertegenwoordigen.
En waarom zaten ze daar toen, in dat beklaagde bankje?
Ze zaten daar toen omdat deze gezondheidscommissie van het huis hen wilde ondervragen over de gezondheidsschade van sigaretten.
They are here because this subcommittee has legislative jurisdiction over those issues that affect our health. And no health issue is as important as cigarette smoking.
Ik heb gesproken in dit verband met iemand die daarbij was en die daarbij was in een hele speciale rol. Hij heet Chuck Blixt. Hij is nu achterin de 60, maar toen was hij als lobbyist betrokken bij de fabrikant die Camel sigaretten maakte. En die vertelt me een beetje hoe dat gaat. He, dat de voorzitter van deze commissie, Henry Waxman, heel erg vijandig was. Dus de ene strenge vraag naar de andere stelde.
The experts also agree that smoking causes heart disease. Do you agree that smoking causes heart disease?
It may.
They agree that smoking causes lung cancer. Do you agree?
It may.
Do you know whether it does?
Antwoorden afkapte.
Do I agree with the estimate of 435,000 people? I've heard from this committee this morning three or four different numbers. My understanding of how that number is.
If you don't agree with the number, then give us your number. How many smokers die each year from smoking cigarettes?
I will explain.
No, I want your answer. We have a limited time.
I do not know how many.
Het is een belangrijk moment. De zeven grootste tabaksfabrikanten van het land zijn bij elkaar. Iedereen weet vanavond in het 8-uur-journaal, wat zullen ze eruit knippen? Nou ja, dan natuurlijk niet de vriendelijke vragen, maar juist de vragen waar iedereen peentjes bij moet zweten.
En welke vragen waren dat?
Nou, de allerbelangrijkste vraag die werd gesteld: denkt u, mijn heren, dat nicotine en sigaretten verslavend zijn of niet?
Just yes or no. Do you believe nicotine is not addictive?
Allemaal zeiden ze.
I believe nicotine is not addictive, yes.
I believe that nicotine is not addictive.
I believe that nicotine is not addictive.
And I too believe that nicotine is not addictive.
Mind you, dit was 1994. Het was niet 1951 toen alle madmen nog gewoon stonden te paffen. Alle gezondheidsonderzoeken waren al geweest. Alle bewijzen lagen er al. Deze mannen hadden hun hand opgestoken en gezworen de waarheid te vertellen. En ze zeiden allemaal dat zij dachten dat sigaretten en nicotine niet verslavend waren.
En wat is de impact geweest van dat moment? Deze topmannen die daar, denk ik dat we wel mogen zeggen, keihard stonden te liegen.
Ja, als ik aan jou vraag, Thomas, geloof je dat dit een interessant gesprek is? En je zegt, ja Bas, ik geloof dat dit een interessant gesprek is. Technisch lieg je dan niet. Want je kunt zeggen, ja, dat geloof ik nu eenmaal. En zo ging het bij hen ook. De vraag was, gelooft u dat sigaretten en nicotine verslavend zijn?
Dus dat was eigenlijk de verkeerde gesloten vraag.
Ja, hij had moeten zeggen, zijn ze verslavend? Maar goed, het is ook een spel. Want voor degene die de vraag stelt, die wil ook dat dit beeld er is. En bij iedereen die daarnaar zit te kijken, blijft het beeld hangen dat zeven tabaksfabrikanten zeggen, onze producten zijn niet verslavend.
En jij sprak met een Camel-lobbyist. Ik vermoed dat het zijn taak was om te zorgen dat deze mannen er ongeschonden uitkwamen. Dat is niet helemaal gelukt dan, als ik het zo hoor.
Nee, ik vroeg hem, zakte u toen door de grond in de zaal? Dan zei hij, nee, eigenlijk had ik niet het gevoel dat dat nou zo'n belangrijk moment was. En hij vertelde dit zo om te kunnen uitleggen dat volgens hem wat na de hearing gebeurt belangrijker is dan wat in de hearing gebeurt.
En wat bedoelt hij daar dan mee?
In de hearing wordt van alles gezegd. Maar het is een urenlang verhoor, alles bij elkaar. Je weet niet wat de televisie eruit knipt. En dat is wat ze als razenden meteen na afloop van die hearing proberen voor elkaar te krijgen. Komt mijn verhaal op tv of komt het verhaal van de voorzitter van deze vijandige commissie op tv? In dit geval is het hem dus niet gelukt om dit fantastische moment van het scherm te houden. En staat deze hearing in het collectief Amerikaans geheugen gegrift als het moment waarop Big Tobacco door de pomp ging en met de broek op de schoenen moesten toegeven eigenlijk dat ze leugenaars waren.
En gaan we dit vandaag ook zien, dat deze vier tech-topmannen een dergelijke vraag voor hun kiezer gaan krijgen? Zo'n iconisch moment waar het erop of eronder voor ze gaat worden.
Ja, Mark Zuckerberg heeft het wel een keertje gekregen van senator Lindsey Graham, die zoiets vroeg als, is genoeg dan nooit genoeg, meneer Zuckerberg? Heeft u niet al zoveel macht bij Facebook?
You don't think you have a monopoly?
It certainly doesn't feel like that to me.
Okay.
En Zuckerberg zei van zoiets als, was het maar waar. Weet je, dat is een iconisch moment. Omdat dan sta je erop als iemand, als hollebolle Gijs. Als iemand voor wie macht oneindig moet zijn. En ik denk, zo'n soort vraag gaat natuurlijk komen. Maar vergis je niet, zoals ik al zei, het is een spektakelstuk. Het betekent ook dat zij wekenlang hebben geoefend op deze vraag en hoe die te ontwijken.
En wat is dan het volgende iconische moment geweest als we voorbij de tabak gaan?
In 2008 was de grote financiële crisis. Het Amerikaanse bankensysteem stortte in, het hypothekensysteem stortte in. En in die moeilijke tijden kwamen de topmannen opnieuw van de drie grootste autofabrikanten van de Verenigde Staten. Die kwamen naar Capitol Hill. En ze kwamen met een nederige boodschap, een nederig verzoek. Ze wilden een paar miljard dollar hebben om te overleven.
Auto executives came back to Capitol Hill to make their case one more time for a $25 billion rescue. And lawmakers' deep skepticism gave way to sparring.
En we hebben het hier over beeldvorming. Deze mensen verloren de slag om de beeldvorming al voordat ze één voet op Capitol Hill hadden gezet op de trappen van de Senaat. Laat staan voordat ze hun hand omhoog hadden kunnen doen om te zweren dat ze de waarheid zouden zeggen.
Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
Omdat ze alle drie in een privéjet kwamen aanvliegen. ABC News had uitgezocht dat de jet van de baas van General Motors $35 miljoen kostte. Dus een van de simpelste vragen voor de senatoren was, waarom verkoopt u uw vliegtuigen eigenlijk niet, mijn heren?
I'm going to ask you to raise your hand if you're planning to sell your jet in place now and fly back commercial. Let the record show, no hands went up.
Als je om geld komt vragen, dan kun je misschien maar beter niet met je dure privéjet aankomen.
Ja, dat is natuurlijk qua beeldvorming heel erg stom. Het leuke is, dit verhaal is niet af. Ze vroegen echt om tientallen miljarden steun. Ze kregen die niet. En twee weken later kwamen ze terug om opnieuw hetzelfde verzoek in te dienen. En ditmaal kwamen de heren aangereden in energiezuinige hybrid auto's om te laten zien dat ze echt al van deze wereld waren.
We carpooled, I drove, and I'm driving back.
You didn't carpool with him, did you?
No, carpooled with our Ford team.
Okay, what about you?
I drove with a car.
Want als het allemaal om beeldvorming gaat, heeft die slechte beeldvorming ze hier dan in de weg gezeten?
Nee, uiteindelijk niet. Die beeldvorming werkt twee kanten op. Bij de auto-industrie zag je dat heel duidelijk. Dat verschil tussen wat zich voor de camera afspeelt en achter de camera, voor, tijdens en na het verhoor. En voor de camera zie je strenge parlementariërs als strenge meesters tegen die drie toplieden van autobedrijven zeggen, foei jongens, wie denken jullie wel dat je zijn? Achter de camera is er al lang onderhandeld over de voorwaarden waaronder het parlement ja gaat zeggen. Want dat het parlement ja gaat zeggen tegen het redden van de Amerikaanse auto-industrie, dat zijn tienduizenden, zo niet honderdduizenden banen die daar op de tocht staan. Geen denken aan dat ze die niet gaan redden. Het enige is dat die mannen, die moesten een toontje lager zingen. Die moesten even op hun kop krijgen van waarom hebben jullie bedrijven niet veel eerder goed op orde gebracht.
Can you just tell me in absolute terms how much money do you need to survive General Motors from today until March 30th?
Congressman, it's going to depend on what happens with suppliers and markets.
I understand it. Give me your worst case scenario.
The worst case scenario, the amount of money would be significant. I mean, we have suppliers.
What is significant, Mr. Ward?
Het Congres wil er niet uitzien als een stempelmachine die een cheque tekent als een topman het komt vragen. Ze willen laten zien, wij zitten er bovenop, wij controleren jullie uit naam van de Amerikaanse bevolking. En we zijn nu steeds gaan kijken naar de verhoorden die daar zitten. Maar in het spektakelstuk zijn de echte hoofdrolspelers vaak de verhoorders, de mensen die de vragen stellen. Stel, je bent afgevaardigde, Amerika heeft natuurlijk een districtenstelsel. Jij bent de afgevaardigde van een district waar een grote fabriek staat, waar auto's worden gebouwd of auto-onderdelen. Ga je dan later die dag terug naar je district en zeg je tegen je kiezers, ja, ik heb de auto-industrie de nek omgedraaid, ik vond het zulke arrogante klootzakken. Nee, tuurlijk niet. Dan ga je zeggen, ik heb er alles aan gedaan om het te redden. Die mannen die zijn veel te rijk, maar ze moeten hun arbeiders moeten we beschermen. He, dus dat is de ene kant. Andere kant is, Amerika is een enorm aanmächtige democratie. Om de 2 jaar zijn hier verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden. Om de 2 jaar moeten mensen dus op eigen kracht worden herkozen in het parlement. Dat geeft eigenlijk een enorme lading aan elk moment dat ze in het nieuws kunnen komen. Dat ze publiciteit kunnen genereren. Dus ja, weet je, reken maar dat iedereen die in zo'n commissie zit, waar je tegenover 3 topmannen van de auto-industrie, tegenover 7 topmannen van de tabaksindustrie of 4 topmannen van de big tech-industrie zit, dat is jouw moment. Jij gaat stralen. Thomas Rupp, afgevaardigde uit Amsterdam, die gaat nu een vraag stellen waardoor Mark Zuckerberg met knikkende knietjes achter zijn tafel zit.
Ik droom helemaal weg, Bas.
Ja, dat bedoel ik. Zo werkt dat.
Het moment dat een politicus met een klein beetje ambitie niet mag laten liggen.
Ja, dit zijn gouden gelegenheden voor politici om te laten zien hoe serieus ze hun taak nemen als volksvertegenwoordiger. En laten we daar ook niks aan afdoen. Weet je, want we zitten nu natuurlijk te kijken naar het spektakel. Er wordt ook wel degelijk inhoudelijk veel gevraagd. En dat soort dingen staan in transcripten voor goed on the record. Ook als dat het 8 uur journaal bij CNN of bij ABC niet haalt. Het is gezegd, daar kunnen mensen op teruggrijpen. Dus het is niet alleen spektakel.
Leiden dit soort hearings daadwerkelijk ook tot maatschappelijke verandering? Of is het puur alleen beeldvorming en het maken of breken van carrières?
Nee, het leidt zeker tot maatschappelijke verandering. Die hearings creëren draagvlak voor veranderingen. Het hoeft niet altijd wetgeving te zijn. Chuck Blix, de lobbyist van 94, legde me uit dat er geen nieuwe anti-tabakswetgeving is voortgekomen uit die hearing van toen. Maar vlak daarna heeft Mississippi als eerste staat schadeclaim ingediend tegen de tabaksfabrikanten voor gezondheidsschade. Dat is een direct gevolg van de hearings. Waarom? Omdat die hoorzitting, die maakt de tijd rijp als het ware. En gaat hier natuurlijk ook gebeuren. De grote vraag is, moeten deze techbedrijven worden opgeknipt? Nou, het kan best zijn dat de wetgeving die daarvoor al lang ligt te sudderen ergens, dat ze na de hearing besluiten, is dit het moment om onze wetgeving in te dienen? Is het draagvlak daar groot genoeg voor? Daar zijn de hearings dus heel belangrijk voor. Ze creëren een moment, ze creëren momentum.
En alle 4 hier, en dat geldt trouwens ook voor die autofabrikanten en ook voor die tabaksfabrikanten van vroeger, dit zijn giganten. Dit zijn bedrijven die zo groot zijn dat ze tegen landen kunnen opnemen. Is dit ook misschien wel de enige arena waarop je ook iets tegen ze kan inbrengen? Waarop je invloed op ze kan uitoefenen?
Ja, zeker. Doorgaans zijn ze inderdaad geharnast door hun juristen, door hun grote kantoren met spiegelglas. En kom je niet bij ze. Nu zijn het mannen van vlees en bloed. Die moeten antwoorden op vragen en die worden beoordeeld op de jeu waarmee ze dat antwoord kunnen brengen. Of de behendigheid waarmee ze een te moeilijk antwoord kunnen omzeilen.
Nu zijn zij zelf persoonlijk degene die hun hand omhoog moeten steken en moeten beloven, ik ga de waarheid spreken.
Ja, dat is de kracht van een hoorzitting.
Nou Bas, ik geloof dat ik dit een heel interessant gesprek vond. Dankjewel.
Lobbyist. Ja, dankjewel Thomas.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.